NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Goedemiddag, welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Allereerst, Karen de Bok was mijn collega bij het gebouw van de VPRO-radio in de jaren 90. Een stoere jonge vrouw in een leren jasje met een Naga-bandrecorder om haar schouder. Haar man, Emile Fallot, was mijn hoofdredacteur bij Vrij Nederland. Haar vader, de iconische Haagse journalist Max de Bok, was een van mijn beste vrienden. In de zomer van 2016 hebben Karen en ik allebei gesproken op de herdenkingsbijeenkomst voor Max in Perscentrum Nieuwspoort. Karen heeft haar vader maar een half jaar overleefd. Ze kon streng, straight en to the point zijn. Ze had een zachte en gevoelige kant die niet iedereen kende. De dood van Karen is een gigantisch verlies voor de VPRO en voor ons allemaal persoonlijk.
NPO Radio 1. Argos.
Straks is Renzo Veenstra van Omroep West te gast om te praten over de livestream van hun redactievergaderingen. Samen met Jaal de Haan, mediaonderzoeker en lid van de Raad voor de Journalistiek, gaan we straks praten over deze vorm van journalistieke vernieuwing. In Heerenveen worden de Nederlandse schaatskampioenschappen verreden. De vrouwen zijn bezig met de 1500 meter en we houden u daarvan op de hoogte. U kunt met de uitzending meepraten. De hashtag is Argos Radio 1. Maar eerst gaan we het hebben over olie. Mariette Harjono, goedemiddag. Expert op het terrein van vervuilde olie. U deed onderzoek voor de reportage die we straks gaan horen en u weet alles van de geschiedenis van het schip de Probo Koala, hè?
Ja, nou, alles is al wel heel mooi wezen, maar inderdaad heel veel. En ik heb destijds een reconstructie gemaakt van alle gebeurtenissen die er zijn gebeurd rondom die afvaldump.
Want wat was daar ook alweer mee? Iets met Afrika?
Ja, het afval wat ontstaan is op dit schip, de Probo Koala, is na een hele enorme zwerftocht terechtgekomen in West-Afrika, Ivoorkust.
We gaan het hebben over een vergelijkbaar geval, maar dan veel dichterbij. 4 jaar geleden lag het tankschip Frans Schulte voor anker voor de kust van Scheveningen. Wat daar gebeurde, werd uitgezocht door Huib de Zeeuw van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.
Maar het zijn geen ongevaarlijke processen. Het zijn risicovolle processen. Als zoiets aan land zou plaatsvinden, dan zou het omgeven zijn met regelgeving.
Nederland heeft nooit gezegd, kom maar hier met die afvalstoffen. Vandaar ook de illegale import.
Als laatste hoorde u Renske Macor, persofficier van het Openbaar Ministerie in Rotterdam. Ze heeft het over een strafzaak die volgende week donderdag dient tegen het Zwitserse oliebedrijf IPCO Trading. Dat bedrijf staat terecht omdat ze 4 jaar geleden voor de kust van Scheveningen een illegale chemische bewerking hebben laten uitvoeren op het tankschip de Frans Schulte. Ze hebben 6000 ton nafta, een soort ruwe benzine, daar chemisch verwerkt. En die bewerking, daar gaat dit verhaal over. Het gaat om precies dezelfde bewerking als die 10 jaar geleden plaatsvond op de Probo Koala van oliehandelaar Trafigura. Toen leidde dat tot een grote milieuramp in Abidjan in Ivoorkust. Die milieuramp is in dit geval uitgebleven. Maar er was wel een reëel gevaar voor een explosie. Argos over een bijna ramp en illegale oliepraktijken voor de Nederlandse kust.
Als we het hebben over de Frans Schulte, hoorden wij er voor het eerst van toen dat schip ergens voer in de richting van de Noordzee, in de richting van Nederland.
Toen hoorde u het al?
Toen hebben wij dat vernomen.
En weet u nog van wie u dat hoorde?
Van de internationale havenautoriteit.
Dit is Roland Nieuweboer, directeur afval, industrie en bedrijven bij de ILT, de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. We hebben met bijna alle betrokkenen in dit verhaal gesproken. De oliehandelaar, de reder en het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het chemische proces op het schip. Van hen kregen we schriftelijke antwoorden op onze vragen, waar we uit mogen citeren. En we spraken met een aantal nauw betrokkenen. die moeten anoniem blijven omdat ze anders hun werk kwijtraken en in de oliebranche geen leven meer hebben. Met behulp van hun verklaringen kunnen we nauwkeurig reconstrueren wat er zich op de Frans Schulte heeft afgespeeld. Terug naar Roland Nieuweboer. De inspectie hoorde dus begin januari 2013 dat er een schip onderweg was vanuit Rusland naar Nederland.
Met dit schip werd van verteld, er is sprake van een industrieel proces aan boord. Er wordt nafta gewassen met caustic soda. Dat leek zo op voorhand een proces wat ook had plaatsgevonden aan boord van de Probo Koala. Nou, we waren allemaal gealerteerd. Want na wat er gebeurd is in die voorkust willen de internationale autoriteiten toch proberen dat dit soort chemische stoffen, caustic soda, is een heel bijtend spul, gaat rondzwerven over de wereld. Het zou zomaar weer gedumpt kunnen worden. Ik zeg niet dat dat de bedoeling was, maar dat zou kunnen. Dus we zaten op het vinkentouw.
In augustus 2012 kreeg IPCO Trading een olieproduct aangeboden van een Russische raffinaderij. Het ging om bijna 6 miljoen ton nafta. Het product bevatte minder dan 1000 eenheden zwavel. We wilden het verkopen aan een derde partij.
Dat schrijft Rosaria Carmeni, directeur van het oliebedrijf IPCO Trading, in een mail. De nafta is afkomstig van een raffinaderij in Tartarstan, een deelrepubliek van Rusland. Maar met die nafta was wel iets aan de hand.
We ontdekten dat er veel meer zwavel in de nafta zat toen het product per trein al vervoerd was naar Kaliningrad. Het spul kon niet meer teruggestuurd worden naar de raffinaderij, want daar had men niet de technische mogelijkheden het uit de wagons te laden. Behandelen in de haven van Kaliningrad was geen optie, want de noodzakelijke faciliteiten ontbraken. We hebben geprobeerd het product te verkopen zonder het te behandelen, maar dat is niet gelukt.
IPCO Trading heeft 3 maanden lang geprobeerd om van de nafta af te komen. Maar niemand wilde het goedje hebben. En al die tijd lag het opgeslagen in wagons van de Russische haven Kaliningrad.
We willen benadrukken dat als we geweten hadden wat de uitslagen waren van de analyses voordat we het product aannamen, we het nooit hadden geaccepteerd.
We hebben die analyseresultaten van de nafta van de Frans Schulte. En die hebben we voorgelegd aan Michiel Marquet, chemisch deskundige. Hij werkt aan de TU Delft.
Nou, dan moet ik even goed naar kijken, maar het gaat niet zo snel. Als ik kijk naar de hoeveelheid zwavel erin zit, zit 14.000 in. In Nederland is dat maximaal 10 ppm. Dus 10 tieners, dus een factor 140 keer te hoog. Gaan we eens verder kijken. Paraffines, olefines. Dat ziet er redelijk uit. Voor de rest zit een beetje veel aromaten in. Een beetje te veel benzeen, wat is niet toegestaan. In Nederland is het ongeveer toegestaan 1%. Hier zit 3% in. Maar dat is alleen Nederland of Europese wetgeving. Andere wetgeving zit er iets anders in met hun aromaten. Maar het feit wat mij meest opvalt is de hoeveelheid zwavel. En die is gigantisch.
Er zit van alles in die nafta. Maar het grote probleem, zegt Marquet, is de concentratie zwavel. Die moet omlaag. IPCO Trading schrijft daarvoor een aanbesteding uit. Wie wil voor ons de zwavel uit de nafta wassen op een schip op zee? Het Rotterdamse bedrijf Martest Cambrian reageert en zij krijgen de opdracht. Directeur Henk Kup van dat bedrijf schrijft ons in een e-mail:
het voorstel van IPCO Trading om het product te gaan behandelen was een vorm van damage control. Het was een noodsituatie.
Michiel Marquet over de nafta.
Nou, je kan er eigenlijk helemaal niets mee. Het stinkt verschrikkelijk. Dat is in feite nergens te gebruiken. Als je dat gaat verstoken bijvoorbeeld al, dan heb je enorme SO2-emissies, enorm veel zwavelzuurachtige emissies. Dus daar kan je eigenlijk helemaal niets mee.
En het stinkt, maar hoe precies? Waar ruikt het naar?
Nou, naar hele sterk rottende eieren. En eigenlijk als je het te lang inademt, dan ga je ook dood.
Martest gaat proberen het zwavelgehalte van de nafta omlaag te brengen door het te wassen met caustic soda. Dat is een soort gootsteenontstopper. Een gevaarlijk goedje waar je niet onbeschermd mee mag werken. En daarvoor wordt het schip Frans Schulte gehuurd. Op 2 januari 2013 vertrekt het schip uit de haven van Antwerpen. Het haalt eerst een lading caustic soda op in Zweden en vaart dan door naar Kaliningrad. Van daaruit zet het schip met haar giftige lading koers naar Scheveningen, waar het voor anker gaat. Het chemische proces kan beginnen. Precies hetzelfde als toen op de Probo Koala.
Als je zo'n industrieel proces in de haven van Rotterdam doet, ben je in feite gebonden aan de regels in Nederland, zoals die gelden voor BSZO-bedrijven. Het is een bedrijf dat valt onder de regeling van de risicovolle bedrijven. Daar hebben we er 440 van in Nederland. En raffinage, hè, zo gebeurt heel veel. We doen dit soort processen normaal gesproken, of we, maar dat gebeurt normaal gesproken, op land. Gecontroleerd, gereguleerd. Ik zou bijna zeggen, zo hoort het ook. Maar het zijn geen ongevaarlijke processen. Het zijn risicovolle processen.
Normaal zou deze chemische bewerking daarom in een BRZO-bedrijf gebeuren. Een gespecialiseerd bedrijf waar gevaarlijke chemische stoffen in grote hoeveelheden worden verwerkt en waar speciaal toezicht op wordt gehouden. Het wassen van 6000 ton nafta duurt normaal gesproken een week of twee. Op de Frans Schulte wordt begin januari alles in gereedheid gebracht voor de operatie. Op het dek staat een grote mixer waar twee pompen op zijn aangesloten. De een verpompt de nafta, de andere de in water opgeloste caustic soda. Met veel kracht worden beide vloeistoffen bij elkaar gebracht en gemengd. De zwavel lost op in de mix van water en caustic soda en wordt zo uit de nafta gehaald. Het proces verloopt erg moeizaam. Het verpompen en mengen duurt veel langer dan verwacht. Het wordt eind januari. Ze zijn nu 3 weken bezig en de tijd begint te dringen. Elke dag extra kost IPCO Trading duizenden euro's. Dan kiest Martest voor een heel onorthodoxe oplossing. De caustic soda wordt niet langer opgelost in water, maar de nafta wordt langs de droge caustic soda geleid. We spreken met betrokkenen die absoluut anoniem moeten blijven. En die vertellen ons dat er nu een levensgevaarlijke situatie ontstaat op het schip. Wanneer we dit voorleggen aan Michiel Marquet, kan hij zich dat goed voorstellen. Want voor zo'n zogeheten droge wassing mogen er absoluut geen restanten van water zijn achtergebleven.
Kijk, als de nafta watervrij is geworden en men heeft goed gewacht dat de echte fase zijn gescheiden, dan is dat goed eigenlijk. Want als jij dus grote opstopper in je gootsteen stopt en je doet er water in, dan gaat het koken. En als je te weinig water hebt, gaat het stomen.
We begrepen dus dat dit plaatsvond en dat er dus de kans was op een stoomexplosie.
Ja, nou ja, maar dat, ja, dan, daar moet je het ook daar niet doen. Als stoom kan ontsnappen. En dat wil je ook niet, want je hebt kans dat je gevaarlijke gassen vrijkomt die even wel dodelijk kunnen zijn. Dan kun je op een gegeven moment tanken opblazen. En dan heb je een dubbel probleem. Dat je dus behalve dat je dus een stoomexplosie krijgt en stoom dat heel gevaarlijk is, ontwikkelde metaaldelen krijg je dan. En de mensen worden ook dan blootgesteld aan hoge concentratie van gevaarlijke stoffen.
Van onze informanten horen we dat het misloopt met de droge wassing. De filters raken verstopt. En dan ontstaat een kritische situatie. Michiel Marquet.
Wat je dan kan verwachten is het water dat gaat reageren, dat het een soort plakaten vormt, een dikke koek gaat vormen. Nou ja, en dan betekent dat het er niet meer doorheen loopt. En dan heb je kans op dat je, als je dat toch dwingt met een pomp er doorheen te gaan lopen, dat je krijgt buigen of barsten krijg je dan. De pomp stopt erbij omdat het niet kan halen. Of de pomp niet kan wand die druk aanleveren. En dan zegt dat ergens kan er wat scheuren.
Het proces is vastgelopen. Het filter is verstopt. De druk in de tank loopt nu op. Er is permanent het gevaar van een stoomexplosie. Als er nu een vonkje ontstaat, kan de hele boel exploderen. Michiel Marquet beschrijft wat er bij een dergelijke noodsituatie bij een raffinaderij op land zou gebeuren.
Het gebeurt ook wel eens in de chemische industrie dat een bepaalde reactor gewoon vastloopt. Maar dan wordt een speciaal bedrijf ingehuurd met speciale mensen die dat kunnen en mogen doen. Want dat betekent dat de operators in het bedrijf zijn niet opgeleid. Daar worden speciale mensen ingehuurd eigenlijk. Maar dan moet je speciale getrainde maanmannetjes voor hebben. Die moeten helemaal bepakt zijn met dingen. En die kosten wel veel geld eigenlijk wel. Maar dan weet je wat je hebt en wat je krijgt.
We weten uit gesprekken met onze informanten dat in dit geval de situatie op het schip is opgelost. Op de een of andere manier hebben de operators aan boord, met de beperkte middelen die ze hebben, de filters weten open te maken. Met gevaar voor eigen leven. 1 vonk en de boel ontploft. Het inademen van een naftanevel kan leiden tot ernstige aantasting van de luchtwegen. En de caustic soda is een sterk bijtend spul dat in contact met de huid ernstige brandwonden veroorzaakt. Na deze enerverende gebeurtenis op de Frans Schulte is het schip op 1 februari naar Rotterdam gevaren. Het drinkwater was op en er moest nieuwe caustic soda geladen worden om het proces verder te kunnen afmaken. Daar in Rotterdam is een inspecteur van de ILT aan boord geweest en die heeft aangedrongen op een goede verwerking van het restafval. De inspectie was namelijk bang voor een herhaling van de ramp met de Probo Koala in 2006. En dat is in dit geval voorkomen, vertelt ILT-directeur Ronald Nieuweboer.
Wat ik het goede vind, is dat die nafta was gewassen met die caustic soda. Dat caustic soda, dat goedje, dat is geen parfum, om het zo maar te zeggen. Dat is een heel smerig spulletje. Dat is bijtend, corrosief. En mijn inspecteurs hebben de reder ervan overtuigd, zonder dat ze de bedoeling hadden om zich ervan te ontdoen, zo heet dat dan in juridische termen, in de haven van Rotterdam, hebben ze toch die reder ervan overtuigd, met die koala-kwestie in hun achterhoofd, om het af te geven en goed te laten verwerken bij een inrichting, een bedrijf in Moerdijk. En dat hele proces, dus dat is vanuit overtuiging hebben ze dat gedaan. En dat hele proces hebben we tot aan de poort hebben we dat gecontroleerd. En ik vind dat door die handelswijze hebben mijn inspecteurs de angel eruit gehaald. Het meest gevaarlijke goedje hebben ze van boord laten halen. Dat vind ik heel erg goed.
Nieuweboer is trots op zijn mensen. Maar onze bronnen vertellen nog een ander verhaal. De inspectie heeft toestemming gegeven aan de Frans Schulte om vanuit Rotterdam weer terug te varen naar de ankerplaats om het chemisch proces voor te zetten. Nieuweboer ontkent dat.
Kan ik me niet voorstellen. U kunt het begrepen hebben, maar ik kan het me niet voorstellen. Dat is ook niet wat ik heb gelezen in de rapporten.
Dit verhaal kent u niet via uw inspecteurs?
Nee, ik ken dit verhaal niet. Ik kan me niet voorstellen, zeker nu ze, nu ik met de kennis die ik heb van hoe ze hebben opgetreden, kan ik me niet voorstellen dat ze dan zoiets dubbelhartigs hebben uitgevoerd als vaar me weer terug de reden op. Nee, ze wilden juist zorgen dat dat goedje van boord ging.
Ja, dat goedje is ook uiteindelijk van boord gegaan. Maar uiteindelijk, dat schip, wat we begrepen uit onze informatie, heeft eerst caustic soda in Zweden opgehaald, in Kalmar. Toen nafta in Kaliningrad.
Klopt.
Toen naar Scheveningen gegaan, de operatie uitgevoerd. Ging mis, was nieuwe caustic soda nodig. Gingen naar Rotterdam toe. Toen kwamen de inspecteurs, die hadden het schip in de smiezen. Maar toen is dus tegen die rederij gezegd, of tegen het bedrijf die operatie leidde, je kan het niet in Rotterdam doen. Dus uiteindelijk zijn ze teruggegaan naar Scheveningen en hebben ze de operatie afgemaakt.
Ik kan me niet voorstellen dat de inspecteurs dat hebben gezegd.
Nieuweboer kan het zich niet voorstellen dat zijn mensen die toestemming hebben gegeven. Maar een woordvoerder van de rederij waar de Frans Schulte onder vaart vertelt ons per mail een ander verhaal.
Na enige tijd is het schip de haven binnengelopen om vers drinkwater en nieuwe caustic soda te laden. En ILT gaf toen toestemming het schip terug te brengen naar de ankerplaats.
De operatie was niet geheim. Hij vond plaats voor de Nederlandse kust en was gemeld bij de kustwacht, de politie en de havenautoriteiten.
Dat mailt ons Henk Kup, de directeur van Machtest, het bedrijf dat de chemische bewerking op de Frans Schulte uitvoerde.
Tijdens de operatie stond het schip bijna de gehele tijd onder observatie van de autoriteiten. Er werd geen wet overtreden. Als dat wel zo was geweest, dan waren er talloze mogelijkheden voor de autoriteiten om de operatie te stoppen.
En iets soortgelijks schrijft ook Rosaria Carmeni, de directeur van IPCO Trading.
Het feit dat de Nederlandse autoriteiten, waaronder een senior inspecteur van de ILT, nauw betrokken waren bij de operatie en erin toestemde dat ze doorgingen, en dat er supervisie was bij het afhandelen van het afval, bevestigt dat alles correct is gebeurd. Als er toen enige zorgen waren geweest over de legaliteit van de operatie en over wetsovertredingen, hadden we verwacht dat de boot vastgehouden zou zijn.
Wie heeft er nu gelijk? Heeft de inspectie er toch in toegestemd dat de Frans Schulte terug is gevaren naar de ankerplaats om het chemisch proces af te maken? We vragen het nog maar eens na bij de ILT. En via de e-mail laat de voorlichter ons weten dat de inspectie wellicht toch toestemming heeft gegeven om het proces af te ronden. We citeren.
Er kan gezegd zijn dat het proces afgemaakt mocht worden op zee, want het was ook niet verboden. Dat is het pas sinds januari 2014.
Per 1 januari 2014 is er inderdaad nieuwe internationale regelgeving van kracht. Die verbiedt dit soort industriële processen op zee. Een regel die een rechtstreeks gevolg is van de ramp met de Probo Koala. Directeur Nieuweboer van de inspectie moet toegeven dat in 2013, ten tijde van de Frans Schulte, dit proces nog wel op zee mocht plaatsvinden.
Er was geen reden tot ingrijpen. We hadden kennis van wat daar gebeurde en er was geen reden voor ingrijpen. Als wij hadden geconstateerd dat er sprake is van overtreding van de regelgeving, zouden we hebben ingegrepen. Met de kennis die wij hadden, zou er geen reden tot ingrijpen.
Maar het Openbaar Ministerie denkt daar anders over. Justitie is een strafzaak begonnen tegen IPCO Trading. En die zaak komt volgende week donderdag voor de rechter. In de dagvaarding staan twee strafbare feiten. Renske Makor, persofficier van het Openbaar Ministerie in Rotterdam.
Het Zwitserse oliehandelbedrijf wordt verdacht van het illegaal invoeren, importeren van afvalstoffen en daarbij ook het verwerken van gevaarlijk afval buiten een inrichting die daarvoor vergund is. Dat is ernstig, omdat zeker met dat verwerken van afvalstoffen buiten een inrichting de zaken ook onttrokken worden aan het toezicht. Zo'n inrichting is niet vergund. Dat kan bepaalde risico's met zich meebrengen, zeker als het gaat om gevaarlijke afvalstoffen.
Twee strafbare feiten dus. Illegaal importeren van een afvalstof en illegaal bewerken van die stof op zee. De rechter zal zich erover uitspreken. De woordvoerder van Bernard Schulte Shipmanagement, de rederij waar de Frans Schulte onder vaart, zegt dat zij zich weinig zorgen maken over de afloop van die rechtszaak.
Een dag of 9 nadat we in Rotterdam caustic soda hadden opgehaald, kwam er een politieteam aan boord voor onderzoek. Er werden kopieën van logboeken gemaakt. Ons werd verteld dat de operatie in de toekomst zou worden verboden. Daarna gebeurde er niets. Toen de nafta in een acceptabele concentratie was, voer het schip naar Rotterdam om het afval kwijt te raken. Ook daar kwam de politie, de inspectie en nog andere specialisten aan boord. Opnieuw vonden die niets wat ons of Martest ten laste gelegd kon worden. Na het afvoeren van het afval hebben we de haven verlaten. De lading werd afgeladen in Antwerpen. We weten niet waar hij daarna heen is gegaan.
We hebben gebeld met de kustwacht en de havenmeesters in Scheveningen en Rotterdam. Maar ja, iedereen verwees ons naar de inspectie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. En u hoorde het net, die kunnen niks doen op zee. Dit was een reportage van Huip de Zeeuw van onderzoekscollectief Investico. Mariette Harjono en Kees van der Bos. De techniek was in handen van Alfred Koster. En als u de reportage op uw gemak nog terug wilt horen, ga dan naar argosvpro.nl. Daar kunt u zich ook abonneren op onze podcast. U hoorde daarnet al Mariette Harjono, expert op het gebied van vieze olie, heeft daar rapporten over geschreven, deed ook onderzoek ten behoeve van deze reportage. Het verhaal eindigt eigenlijk in Antwerpen. Waar is het product daarna naartoe gegaan?
Nou ja, het kan bijna niet anders dat deze gewassen nafta is weggemengd in een partij benzine bedoeld voor de West-Afrikaanse benzinemarkt. En deze nafta was dus nog heel erg smerig. Weliswaar waren de zwavelmercaptanen omlaag gebracht, maar het was ontzettende hoge gehalte zwavel. En cynisch gezegd zou je kunnen zeggen, je kon er eigenlijk nergens anders mee naartoe dan maar weg te mengen. En ik denk belangrijk is ook om op te merken dat
in Afrika accepteren ze dat wel?
Ja, want de zwavelnormen zijn helaas zijn daar heel slecht. De zwavelnormen in brandstoffen. En we zien dus ook dat de industrie daar dankbaar gebruik of misbruik van maakt om dus goedkope, maar ongezonde blendstocks weg te mengen in brandstoffen voor West-Afrika.
U heeft van een Zwitserse NGO, Public Eye, het rapport Dirty
Diesel hierover geschreven. Wat blijkt daaruit?
Nou, het blijkt dat er een industrie is, en dat heet de blending-industrie, die gespecialiseerd is om het op het scherpst van de snede te blenden. En als je het hebt dus over West-Afrikaanse brandstoffen, die worden dus voornamelijk gemaakt ook in Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, dan betekent het dat je als blender, als oliebedrijf, zo goed mogelijk probeert de markt afschuimt, op zoek gaat naar goedkope, maar ongezonde blendstocks. En daarmee kan je winst maken.
Soms is er ook goed nieuws, niet te vaak hoor, maar soms wel. Een maand geleden verklaarden 5 West-Afrikaanse staten dat ze maatregelen hier tegen gaan nemen. Is dat een gevolg van jullie onderzoek?
Ja, en daar is een gevolg van. En het is natuurlijk heel goed nieuws. We zijn ook heel blij, want dat betekent eigenlijk dat we nu kunnen verwachten dat de luchtkwaliteit in die Afrikaanse steden echt een stuk beter zal worden. Dus daar zijn we heel blij mee. We zijn er uiteraard nog niet, want benzine moet ook nog geregeld worden. Dat is nog niet geregeld. En zolang eigenlijk de Afrikaanse landen niet één op één de kwaliteitseisen van Europa vereisen, blijft er motivatie voor de industrie om toch goedkope blendstocks weg te mengen.
Meegeluisterd aan de telefoon heeft Lisbeth van Tongeren, het groene gezicht van GroenLinks in de Tweede Kamer. Dag mevrouw van Tongeren.
Ja, goedemiddag.
Wat valt u op aan het verhaal over dit schip, de Frans Schulte?
Nou ja, inderdaad, dat die ronde van die oliewereld, dat een van de laatste cowboy-delen is, waarin men inderdaad, als je als bedrijf op een gegeven moment ontdekt, ik heb een partij ongelooflijk zure melk, ik kan daar niks mee, dan moet je het naar een afvalverwerker brengen die het netjes verwerkt en is het weg. En je ziet dat dit bedrijf dus blijft leuren en kijken, kan ik het toch op de een of andere manier nog min of meer op de markt krijgen, zoals mevrouw Haryono net ook uitlegt. Ja, dat is cowboy gedrag. Ik zou willen weten van ons kabinet in hoeverre de Nederlandse havens hiervoor gebruikt worden. Want het is toch eigenlijk het faciliteren van luchtverontreiniging in andere landen.
Ja, we hebben hier een inspectie voor. De ILT heet dat dus. De Inspectie Leefomgeving en Transport valt onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Maar ja, we hoorden het net. Het verweer van die inspectie is, toen dit speelde in 2013, mochten we daar niks aan doen.
Nou, en ik hoorde ook in de rapportage dat zij zeggen dat zij niet bevoegd zijn op zee. Zij beschikken ook niet over schepen. Dus een van de dingen die ik graag wil weten van ons ministerie is wie is er dan wel bevoegd om dat toezicht uit te oefenen op onze territoriale wateren. Want dit was niet op volle zee ergens ver weg.
Het was vlak voor Scheveningen.
Ja, vlak voor Scheveningen werd er verteld. Dus daar moet iemand bevoegd zijn. Wie is het? Ik zou ook willen weten, wat is de omvang van dit probleem? Hè? Als je één keer een enorme uitzondering hebt die bijna fout gaat, maar het gaat net. Allah, maar is dit schering en inslag of gebeurt dit maar zo nu en dan? Dat zou ik willen weten van de ILT, van de kustwacht en van het havenbedrijf.
Waarschijnlijk weet mevrouw Haryono dat. Is dit schering en inslag of was dit een incident?
Dat is dus heel erg lastig te zeggen. 10 jaar geleden deed Trafigura hetzelfde. En toen was iedereen het erover eens, dat moet een uitzondering zijn. Dat zal toch niet vaker gebeuren. Nou, 7 jaar later gebeurt het weer. Nou, dat zijn gevallen waarvan we het weten. Ik denk dat zolang er dit soort vuile oliestromen op de markt komen en er een industrie in geïnteresseerd is om deze oliestromen te gebruiken, en terminals steeds voorzichtiger worden met deze gevaarlijke wassingen, dat het heel goed mogelijk is dat het veel vaker gebeurt, maar dat we het niet weten.
Mevrouw van Tongeren, is het niet raar dat als je vlak op zee voor de Nederlandse kust dit soort dingen doet, dat je dan kennelijk dat in een soort juridisch niemandsland doet?
Dat is heel erg raar. Ik ben daar door Argos nu op geattendeerd en ik zal daar zeker de relevante bewindspersonen op gaan bevragen. Want dat kan natuurlijk niet, dat wij in onze territoriale wateren een stukje niemandsland hebben. Nou zijn die regels wel veranderd sinds 2014. En inderdaad, even een compliment wel voor de ILT, dat ze dit keer geleerd hebben van de Probokoala-zaak. En in elk geval gezorgd hebben dat afval goed verwerkt is. Dus complimenten voor stap 1.
Ja.
Ja, en nu moeten we stap 2 en stap 3. En wie is er bevoegd op zee? Want na de ramp bij Moerdijk ben ik zelf ook enorm bezig geweest met die BRZO. bedrijven, de gevaarlijkste bedrijven die wij in Nederland hebben,
ja,
op het gebied van chemische stoffen.
Ja.
Nou, er zijn allemaal stappen genomen en rapporten en monitoren en conferenties en wetsveranderingen om te zorgen dat dat op land allemaal strak in orde is. Nou, als dan vlak voor de kust van Scheveningen het een soort niemandsland is, ja, dan zijn we nog niet ver genoeg opgeschoten. Dus daar wil ik achteraan. En wat ik ook wil weten is, mag dat spul überhaupt wel in de haven van Rotterdam geïmporteerd worden? En dat weet mevrouw Harjono ook. We hebben daar allemaal wetten voor en ook Europese richtlijnen, dat bepaalde stoffen gewoon ook Europa, in dit geval dan Nederland, niet binnen mogen komen.
Mevrouw Harjono, wat heb je aan al die Europese regels en richtlijnen als ze niet gehandhaafd worden?
Nou, dat is natuurlijk uiteraard een goede vraag.
Maar nu het antwoord.
Ja, nou ja, ik denk ook, want dat zal ook misschien wat ook blijken, dat mensen zeggen, ja, maar de regels zijn niet zo duidelijk voor die ankerplekken. Ja, en wat er op volle zee gebeurt. Ergens denk ik, het is logisch dat het niet mag. En ik vind ook de belangrijkste les hieruit is dat je als overheid niet te legalistisch moet optreden. Je moet gewoon ook met gezond verstand kijken naar dit soort zaken. Je wilt risico's inperken. En je kan ook in de geest van de wetgeving opereren. En dit is geen normaal gebruik van een schip. En dat daarmee zegt het eigenlijk voor mij alles. Je gaat eigenlijk fabriekje spelen op zee. Maar de regels die op land gelden, die zijn heel streng.
Ja, die zijn er op zee weer niet.
Die zijn er op zee weer niet. Dus je had sowieso mag je, in mijn ogen, is het gewoon niet mogelijk, überhaupt al niet, om een tanker te veranderen in een fabriek.
Mevrouw Van Tongeren, onder wie valt dit politiek? Minister Schultz van Hagen, staatssecretaris Dijksma, onder wie valt dit? Wie kunt u erop aanspreken als Tweede Kamerlid?
Nou, ik ga beginnen bij staatssecretaris Dijksma, omdat zij van milieu is en dit mogelijkerwijs een milieuprobleem is. Maar vervolgens ook de minister van Veiligheid en Justitie. Want die gaat over de veiligheidsregio's en over de veiligheid van, stel dat er wel een grote ontploffing was geweest, wie moet optreden? Dus ik wil daar ook gaan vragen van wie is er verantwoordelijk voor? Zijn die regels nu in 2014, zijn ze aangepast? Zijn ze helder genoeg? En ik wil graag antwoord op de vraag van wie is daar bevoegd? Er moet iemand bevoegd zijn. En ik voel heel erg mee met mevrouw Harjono dat je eigenlijk in de geest van de wet moet optreden. Maar dit soort bedrijven zijn ook niet vies van een rechtszaakje. En die gaan dan schadevergoeding eisen als er geen juridische grondslag is. Dus het moet gewoon, zeker in Nederland, in Nederlandse territoriale wateren, goed geregeld zijn. Ik ga ervan uit dat dat zo is, maar misschien niet bij alle partijen bekend. Als dat niet zo is, dan moet dat heel erg snel gerepareerd worden.
Mevrouw Harjono, wie zou er moeten optreden tegen dit soort misstanden?
Nou, de Nederlandse overheden.
Ja, maar wie? Want u hoort het al, Veiligheid en Justitie, staatssecretaris Dijksma.
Ja, dat zal natuurlijk ook uit de rechtszaak blijken, maar inderdaad de inspectie. Want er is natuurlijk een heel belangrijk verdrag, het verdrag van Basel. En die zegt, als je met vieze spullen over de wereld gaat leuren, dan moet je daar eerst toestemming voor vragen. En ik denk dat we heel goed moeten organiseren dat bedrijven van tevoren zeggen, wij hebben dit spulletje hier, dit kwam ergens uit de Republiek van Rusland, we willen hiermee naar Nederland komen. Wat zijn de regels daarvoor? En nu wordt eigenlijk de Nederlandse overheid zomaar geconfronteerd, hebben waarschijnlijk in de heat of the moment misschien niet voldoende naar die zaak gekeken. Wij hebben er 3 jaar naar gekeken en weten dat spulletje, dat we daar nergens mee naartoe konden. Niemand wil dat hebben. Dan kan je dat als een afvalproduct beschouwen. En daarvoor heb je dat verdrag van Basel. Dat is in Nederland in de EVOA-regelgeving.
Ja.
En dat betekent gewoon eerst toestemming vragen en dan pas handelen. En niet andersom.
Mevrouw Van Tongeren?
Ja, dat klopt natuurlijk helemaal. Maar het bedrijf zelf zal keihard volhouden dat het geen afvalproduct was. Want we konden er nog iets nuttigs uitmaken wat we eventueel kunnen slijten in Afrika. En dan krijg je eindeloos gesteggel of het wel of niet onder EVOA valt. Ik zou het nog een stap beter vinden als we in elk geval zover zijn dat dezelfde regels voor bedrijven op land, en raffineren van dit spul op land, dat die ook gelden in onze territoriale wateren. En dat duidelijk is wie eindverantwoordelijk is.
Ja. Want dit klinkt alsof vlak voor de kust van Scheveningen de oude wetten van de zeepiraten nog van kracht zijn.
Nou ja, precies. Ik begon er al mee te zeggen dat dit een van de laatste sectoren is waar er is veel geld mee te verdienen. Er is veel schimmigheid. En daar wordt door een heleboel bedrijven leven de wet netjes na. Maar er zijn ook een flink aantal cowboys die de randen opzoeken. En die levens in gevaar brengen en de gezondheid van mensen in gevaar brengen. Daarvoor moet Nederland gewoon staan en optreden.
Ik dank u wel, Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. En ook van harte bedankt, mevrouw Harjono. Ik begreep dat u ook voor de inspectie gaat werken nu.
Ja, ik ben net vorige week begonnen. En het geeft ook wel aan dat ze het kennelijk toch heel belangrijk vinden om met deze materie nog verder aan de slag te gaan. Dus ja, ik hoop daar samen met hun aan de wanpraktijken iets te kunnen doen.
Bedankt voor uw komst.
Graag gedaan.
Er wordt geschaatst in Heerenveen. Sebastian Timmerman.
Daar zijn we bezig met het Nederlands kampioenschap allround voor de vrouwen onder andere. Heren komen straks. Vrouwen hebben net de 1500 meter gereden. En die 1500 meter is gewonnen door Yvonne Nauta. Komt hier uit Friesland. Rijdt dus echt een thuiswedstrijd. 1:58.20. De winnende tijd van vandaag is niet super snel. Het is spannend, dat wel, bij dat Nederlands kampioenschap allround voor de dames. Want drie vrouwen staan dicht bij elkaar met nog één afstand te gaan. Morgen is die slotafstand. Dat is de 5000 meter. Marije Joling werd tweede op de 1500 meter, maar staat nog wel steeds bovenaan in het algemeen klassement. Maar heeft morgen op de 5000 meter maar een voorsprong van 1 seconde en 1500ste op de nummer 2. Dat is Linda de Vries. En Yvonne Nauta, die dus net de 1500 meter op haar naam schreef, staat derde op 4 seconden en 3/10 van een seconde. En dat is een klein verschil als je dat beredeneert. Als je kijkt naar die 5000 meter, daarop kunnen makkelijk de verschillen gemaakt worden. Dus kortom, dat wordt morgen een spannende slotdag van dat NK Allround, waar dan weliswaar een aantal dames ontbreekt. Een aantal grote namen ontbreekt, maar waar Joling, De Vries en Nauta er in ieder geval een spannende wedstrijd van maken. Dat wat betreft die 1500 meter voor de vrouwen. Dadelijk gaan we verder met het NK Allround voor de heren. En ook dan gaan we kijken naar de 1500 meter, de derde van de vier afstanden.
Dank je, Sebastian.
Argos, de kwestie.
Goed, een hele goede middag. Fijn dat je erbij zit bij de eerste livestream eigenlijk van L1, de redactievergadering op Facebook. De meneer ook voor Biegras Publiek voor de eerste kind met spreken over de onderwerpen en de keuzes die we maken op de nieuwsredactie van L1. Ze komen dan terecht bij Dennis, de man van online. Dennis, wat gaan we met doen?
Nou, ik ga een beetje kijken wat voor reacties allemaal binnenkomen. En die draag ik dan hier aan tafel en dan gaan we dan eens even bespreken.
Wat een prachtig Nederlands spreken ze toch bij L1, de regionale publieke omroep voor Limburg. En dan hadden ze een primeur. Afgelopen week konden de kijkers en luisteraars voor het eerst via Facebook live meepraten met de redactievergadering. Via een videostream kun je dan 6 journalisten om een tafel zien zitten die het nieuws met elkaar doornemen en ingaan op de reacties die binnenkomen. Overigens is L1 niet de eerste regionale omroep die dat doet. Want bij ons is de hoofdredacteur van Omroep West. Die zitten zo in de buurt van Zuid-Holland, Renzo Veenstra. Jullie waren de trendsetter in Nederland, hè?
Ja, we hebben het bedacht, geloof ik. Ja. En als eerste gedaan.
Wie kwam er op het idee via een livestream de redactievergadering uitzenden?
Mijn korte termijn geheugen is niet zo heel goed meer. Ik weet het niet meer precies. Ik was het of de adjunct. We waren bezig met een nieuwe strategie voor het nieuwe jaar, waarin we hebben gezegd, we moeten meer vraaggestuurde journalistiek op onze redactie brengen.
Wat is vraaggestuurde journalistiek?
Vraaggestuurde journalistiek is journalistiek die ook wil luisteren naar wat het publiek wil van ons. De theorie die we proberen aan te hangen bij West is, je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een crowdfunded organisatie. We worden betaald door het publiek.
En wat is een crowdfunded organisatie?
Wij worden betaald door ons publiek. Hè? Okay. We hebben geen leden. Iedereen in onze provincie, iedereen in Nederland.
Door de belastingbetalers, door de overheid.
Ja, maar goed, vergelijk het even met een crowdfunded project. Dan heb je aandacht voor de mensen die geld aan je geven. Die zijn belangrijk voor je. Dus zeg je, we luisteren naar die mensen. Nou, en een van de, we hebben daar met de redactie over gebrainstormd. Wat moet je daar nou mee doen? Hoe kun je dat nou in de praktijk brengen? Hoe kun je nou echt luisteren naar je publiek en toch gewoon journalist blijven? En een van de eerste uitkomsten was, laten we onze redactievergadering in ieder geval 1 keer in de week opengooien, zodat het publiek kan meekijken, maar vooral ook mee praten met waar we het over hebben.
En jullie doen dat nu elke week?
Ja, 1 keer in de week.
Wanneer?
Vrijdagochtend 9:15. Te volgen via de Facebookpagina van Omroep West.
Wat vroeg, tot hoe laat?
Ja, is meestal een half uurtje.
Hoeveel reacties komen er binnen?
Er wordt gemiddeld zo 4000 mensen kijken naar die stream. Dat zijn de kijkers. En die zijn natuurlijk niet allemaal actief. En hoeveel reacties er komen, vind ik lastig. Er wordt heel veel meegepraat, er wordt heel veel gereageerd. Ook omdat we in die vergadering iemand met een laptop hebben zitten die meekijkt en ook zegt, goh, mevrouw Jansen, die roept nu dit of dat. Dus er komen ook heel veel reacties binnen. En waar we heel bang voor waren, wat je altijd krijgt als je het over de publieke omroep hebt op de sociale media, dat we bakken stront over ons heen zouden krijgen.
Linkse staatsomroep.
Precies, niks van dat al. Helemaal niks.
Heel positief dus.
Heel positief eigenlijk. En heel constructief wordt er meegedacht.
Want dat is op, dat zeiden de collega's in Limburg ook tegen ons, dat is op internet bijvoorbeeld heel anders bij regionale omroepen.
Ja.
Veel gescheld zijn ze.
Tuurlijk.
Veel getierd.
Ja, duurbetaalde directeuren en houden toch mee op. En je kent het allemaal wel, maar er zitten dan toch in zo'n Facebook-stream mensen te kijken die echt meedenken. En die zeggen, dat is mijn omroep. Ik wil graag meepraten daarover. En die komen ook met constructieve verhalen aanzetten. En we hebben op onze site ook een pagina waarop je kunt zien welke verhalen zijn er nou voortgekomen uit uw reacties. En dat zijn niet alleen maar verhalen over overreden egeltjes en vogeltjes die in een asiel worden geplaatst. Het zijn serieuze verhalen.
Wat voor bijvoorbeeld, wat voor echte grote verhalen komen eruit?
Ga jij even mijn buurvrouw een vraag stellen? Ga ik ze er even bij zoeken voor je?
Oké, zoek even. Of Renzo gaat zoeken. En ik ga inderdaad doorpraten met Jaël de Haan, mediaonderzoeker en betrokken bij de Raad voor de Journalistiek. Wat vind je van zulke initiatieven van deze regionale omroepen, Jaël?
Renzo gaf aan dat het een vorm is van vragenstudiejournalistiek, zoals hij het noemt, of eigenlijk relatie met je publiek aan te gaan om vragen te kunnen beantwoorden. Ik vind het toch eigenlijk een stap terug. Wat ik juist heel goed hieraan vind, is dat het eigenlijk een vorm van transparantie is. Je wil eigenlijk een kijkje in de keuken geven. Hoe werken mediaorganisaties? Hier nu is de Omroep West of L1 of een andere mediaorganisatie. Je ziet in de afgelopen 10 jaar... dat is nou niet het sterkste punt waar media goed in zijn, in een kijkje in de keuken te geven en transparantie te geven hoe ze werken.
Hier zijn voortdurend open dagen op het Mediapark.
Er ja,
komen een heleboel betrokken burgers hier langs.
Ja, maar het gaat, dat is wat anders dan het helemaal van tevoren bedenken wat je gaat vertellen, dan echt een kijkje in de keuken. En met zo'n livestream geef je eigenlijk van hoe gaat het dagelijks aan toe? Welke keuzes maken? Welke relevante journalistieke keuzes maken? Wat wel, wat niet? En Omroep West gaat daarin nog een stukje verder en zegt, nou, we kijken niet alleen maar een kijkje in de keuken, maar we laten ook publiek ook vragen stellen. Nou, hey, dit soort initiatieven zie je al ook in het buitenland. Italiaanse krant La Repubblica doet dat ook. Maar zij blijven eigenlijk bij de vorm van transparantie. Regionale omroep, Omroep West gaat nog een stukje verder. Ik vind het interessant. Ik heb nog ook even gekeken naar de reacties.
Ja.
Ze zijn positief. Wellicht komen er ook interessante verhalen waar ze ook mee verder kunnen. Ik denk dat het ook te maken heeft dat het een regionale omroep, de regio, dat het ook de relatie
dichtbij is.
Meer dan 10 jaar geleden had je nu hier bij de NOS, chat op vrijdag, weet ik nog.
Ja.
Nou, dat is ook al een tijdje, maar was lastig. Omdat je heel al bij NOS een heel algemeen publiek hebt. Met een regio heb je toch een specifieke publiek.
Ja, 17 miljoen Nederlanders.
Ja, Volkskrant heeft
1,7 miljoen. Dat
zijn er ook best veel.
Ja, maar het is toch de relatie dichterbij. Dat je toch anders ook met je publiek.
Ja, dat is een goede plek om dit soort experimenten uit te proberen.
Ja, lijkt mij wel, ja.
Jij zei net iets heel interessants, Max. Die linkse publieke omroep.
Ja.
Als je nou toch opengooit wat je doet voor je publiek. Als je dat publiek laat meekijken met hoe beslismomenten in elkaar zitten. Dan kun je daarmee toch direct ook dat stigma van die publieke omroep is zo links weghalen. Kijk maar mee, dan zie je waarom wij bepaalde keuzes maken. En praat erover mee en laat ook weten waarom je dat een rare keuze van ons vindt.
Jij zou, terwijl ik met Jaël praat, even gaan zoeken.
Ja.
Welke grote projecten, journalistieke projecten hieruit voortgekomen zijn.
Wij zijn geen Argos-redactie. Laat ik dat even van tevoren zeggen. Wij zijn gewoon een 24-uurs nieuwsredactie. Hè. We zijn de belangrijkste nieuwsredactie van Zuid-Holland. Dus het gaat hier om nieuwsonderwerpen. Nou, ik geef je een mooi voorbeeld. In de vergadering van afgelopen vrijdag kwam naar voren dat er werd geklaagd over die grote LED-schermen die je steeds meer langs snelwegen. Ja, en dat ze zo fel in je ogen flikkeren. Nou, daar komt dan een keurig verhaal uit over 5 vragen over de LED-schermen langs de snelweg. Wat mag wel? En wat mag niet? Ja hoor, ook een verhaal over Schotse hooglanderstiertjes die een nieuw tehuis krijgen. Dus daar komen de diertjes weer.
Dat zijn de egeltjes.
Ja, dat zijn de egeltjes en de vogeltjes. Die zitten er absoluut ook tussen. Maar ook verhalen over een fietspad wat echt op de schop moet. En het, even kijken, wat was het? Het verdriet van, waar staat hij nou? Nou, ik ben hem even kwijt.
Nou ja, het zijn mooie voorbeelden.
Het
melden jullie op de website dat dit burgerinitiatieven zijn.
Ja, we hebben een eigen pagina, of we hebben een aparte pagina waarop je kunt zien van, nou, dat zijn de verhalen waar wat uit is gekomen. Mag je nog één zo'n voorbeeld noemen?
Natuurlijk.
Van
hoe meer, hoe beter.
Afgelopen vrijdag krijgen wij live van, laten we meneer Jansen noemen, de tip, jullie moeten wat doen aan het Hofbad, want de ramen staan daar nog steeds open. meisje met de laptop zegt van nou, meneer Jansen zegt de ramen staan nog steeds open. Dus wij snappen dat niet. En de redactie zegt, is het daar dan koud in dat zwembad? Of vertel meneer Jansen. Meneer Jansen die komt terug en daar blijkt toch een wat andere nuance achter te zitten. Hij zegt, ja, die asielzoekers die komen daar en die kijken allemaal naar binnen. En onze meisjes kunnen daar niet meer zwemmen. De ramen moeten daar dicht. Je voelde op de redactie even het inhouden. Hoe moeten we dan nu hierop reageren? En dat is een leerproces voor ons. De volgende keer kun je tegen elkaar zeggen, oké, meneer Jansen vindt dat heel ingewikkeld. Die heeft een probleem met asielzoekers en een zwembad met open ramen. Hoe kunnen we daar nou eens mee omgaan? Wat voor verhaal kunnen we erover maken?
En waarom was de eerste reactie dan heel ingehouden?
Nou ja, omdat je, maar dat is misschien inderkunde. Ik zag bij die redacteuren toch een soort van angst van, hoe moeten we hier nu op reageren?
Gaat over asielzoekers, ja, uitkijken.
En zijn wij weer die linkse media? Dus laten we onze mond maar even dicht houden en gewoon maar even knikken en kijken totdat de chef nieuws die daar de leiding had over de vergadering, zei, nou, we gaan door naar het volgende onderwerp.
En uiteindelijk hebben jullie berichten over dit zwembad?
Nee.
Oh, waarom dan niet?
Dat weet ik niet meer. Anders moet je even schuldig blijven.
Jaël, hoe belangrijk is het dat de omroepen er dan ook wat mee doen? Want ik kan me voorstellen dat burgers beginnen met heel veel te reageren, maar ook weer teleurgesteld kunnen raken in, oh, ze vinden mijn verhaal niet groot genoeg. En dan worden mensen misschien nog bozer op de regionale omroep.
Nou, ik denk het eerder andersom. Ik denk dat we eens uit moeten kijken dat niet het vanzelfsprekend dat elke reactie of elke tip een journalistiek verhaal wordt. Daarom heb je journalistieke organisaties. Een duidelijk onderscheid tussen de mediaprofessional en de burger, het publiek. Daarom studeer je daar ook voor. Maar het is wel in 2017 is wel een tijd waarin we steeds meer samen gaan werken. Er zijn genoeg mensen publiek die meer afweten over een onderwerp dan een journalist. Het is juist die samenwerking. Maar de balans, ik denk dat juist dat kijkje in de keuken, hoe bepalen we op een redactie wat uiteindelijk journalistiek relevant is of niet? En dat we eventueel wel vanuit een eerste tip van een kijk. En dat kan misschien ook wel een paar dagen duren. Of dat je uitlegt van, hartstikke bedankt, maar we laten het nu even liggen. En dat je dadelijk het weer oppakt. Maar ik denk dat dat bij jullie ook een proces is van, er zijn verschillende nuances. Het is niet, nou, ik heb een tip, we gaan ermee aan de slag. Want dat zag ik bij reacties. Nou, hier hebben we een verhaal. Want dan lijkt het, hè, als je het over transplanten, lijkt het op 1-op-1. We krijgen het, we doen er wat mee. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus het is een beetje zoeken naar de juiste balans.
Maar het is wel heel logisch wat je zegt. Dat was de eerste vraag van de redactie. Worden wij straks een loketje van de Consumentenbond, waar wij 1-op-1 vragen van kijkers moeten gaan oplossen? Nee, dat gaan we niet doen. Er blijft bij ons een basislaag, een basisjournalistieke laag. Natuurlijk is, denk ik wel, straks als we dit nog verder hebben doorgevoerd, die vragen gestuurde journalistiek, is denk ik 60% van de redactie gewoon nog bezig met de basisjournalistieke verhalen, nieuwsverhalen. Maar daarbovenop zit 40%. En dat zijn de dingen waarin we hebben geluisterd naar ons publiek.
Ja, mijn eigen ervaring, je mag niet generaliseren, is dat op krantartikelen bijvoorbeeld toch wel vaak gereageerd wordt door beroepsklagers, mensen die op alles reageren, over alles boos zijn. Hoe filter je die daaruit? Want die zijn ook weer niet representatief voor de gemiddelde burger.
Nou, je merkt op alle redacties, of er nou kranten of omroepen, regionaal, landelijk, dat ze daar allemaal mee worstelen, omdat de reacties niet via één kanaal komen. Het is niet zoals bij de communicatieafdeling. Het kan via de individuele journalisten, via Twitter, via Facebook, via als er een ombudsman is. Het komt via alle kanten. Je ziet dat veel hoofdredacteuren ook zelf initiatief nemen om te reageren op. Maar het blijft erbij dat je niet het kunt generaliseren, dus het is niks, dus we doen daar niet mee. Dat is niet meer van deze tijd. Je moet daar wel iets een balans te vinden, maar dat betekent niet dat ze het nog allemaal hebben gevonden. En daarom zeg ik de regionale media of regionale omroep hier, Omroep West, dat dat denk ik wel wat behapbaar is. En dan blijf ik bij, het eerste belangrijkste is toch dat je intern, dat je er allemaal over eens bent, dat je naar buiten toe gaat, dat de redactiecultuur is van openheid en niet de defensieve houding. Want anders ben je continu je journalisten aan het controleren, reageren ze wel goed, wel of niet.
Renzo, hoe eensgezind zijn jullie als redactie erover? Want je zei al, sommige redacteuren waren bang van, we worden een soort doorgeefluik.
Ik zal niet zeggen dat de eensgezindheid 100% is. Dat die eensgezindheid er nu is. Het is wel een traject waarin we de redactie proberen mee te nemen. En natuurlijk zijn er ook mensen op de redactie die het een leuk idee, maar doe maar liever niet vinden. Dus die eensgezindheid die zijn we aan het bouwen. En ik vind het ook juist heel goed dat er op redacties wordt gediscussieerd. En ik ben ook heel blij dat er ook bij ons op de redactie oude rotten in het vak zitten die zeggen van, joh,
het is de oude garde die eigenlijk niet wil?
Dat zeg ik niet. Nee, dat zeg ik niet. Maar dat er ook oude rotten in het vak zitten die op een hele goede manier journalistiek bedrijven en zeggen van, laat mij mijn eigen verhalen nou maar even maken. En ik geloof er ook in dat die straks een prachtige tip van buitenaf krijgen en daar ook mee aan de slag gaan. Weet je, vroeger hadden we dat antwoordapparaat op de redactie, die tiplijn. En werd er geroepen van wie heeft de tiplijn afgeluisterd? Nou ja, dit is de nieuwe tiplijn, maar dan anders. Interactief.
Is het wel de echte redactievergadering die mensen op vrijdag op Facebook te zien krijgen? Of spelen jullie een redactievergadering na?
Nou, daar ben ik heel eerlijk over. Ik heb voorgesteld, en mijn adjunct die riep niet doen. Ik heb voorgesteld, zullen we daar een soort van tv-programma van maken? Zullen we daar, nadat mijn vrouw de eerste aflevering zag en zei van, daar kijkt toch helemaal niemand naar, dat in-crowd gedoe. Toen heb ik voorgesteld, moeten we niet met elkaar dan toch om een tafel gaan zitten en even een open toneelstuk gaan spelen, waarin we vertellen waar we mee bezig zijn, zodat het beter te verteren is. En mijn adjunct zei, nee, laten we dat nou niet doen. Laten we vooral doorgaan met die echte redactievergadering. Het is echt een redactievergadering.
Want anders krijg je weer zo'n weblog van een hoofdredacteur.
Ja, dat zo is het helemaal niet.
Dat is dan precies zoals het is, heel geconstrueerd. Nu krijg je die zin echt een live van. En het is belangrijk om daar volgens mij de journalistieke keuzes nog transparanter en openlijk weer te geven. Want dat is volgens mij waar het publiek op zit te wachten.
Ja. Wanneer gaat Argos het doen?
Wanneer gaat Nou, weet je, Argos, ik heb hierover nagedacht hoor, dat jij mij ook vragen zou gaan stellen. Argos heeft natuurlijk wel vaak te maken met klokkenluiders, anonieme bronnen, mensen die echt niet willen dat hun naam wordt genoemd op de radio. Mm-hmm. Dat maakt het bij Argos iets moeilijker.
Ja, snap ik.
Maar ik ga dinsdag meteen aansnijden op de redactievergadering.
Okay, dan zijn jullie dus nummer 4 in Nederland die er dan misschien wel mee komen.
Maar dit is alleen maar een middel. Het kan ook een ander middel zijn. Het kan een ander, misschien over 3 jaar vinden we Facebook toch allemaal veel te machtig en willen we daar niet aan meegaan. Dus het kan ook een ander middel om transparantie, om het publiek, relatie met het publiek aan te gaan. Ja. Dus het is niet de oplossing voor alles. Hè. Het is puur een instrument.
Nog één moeilijke vraag. Het wemelt van de complottheorieën, ook in Nederland. Als een kijker of luisteraar met zo'n complottheorie aankomt, gaan jullie het dan ook uitzoeken, Renzo? Of denk je van, nee, dit laten we even aan ons voorbij gaan?
Ja, kijk, als aan de voorkant duidelijk is dat het een complottheorie is, dan ga je er überhaupt
niet. Ja, maar dat weet je niet, hè?
Dan ga je er niet mee aan de slag. Maar als het een serieus te nemen tip is, dan wordt die net zo serieus genomen als alle andere tips. Ik vind het niet zo'n hele moeilijke vraag, als je het niet heel erg vindt, Max.
Ik vind het helemaal niet erg.
Nee, ik vind het niet zo'n moeilijke vraag. Nee, daar gaan we niet mee aan de slag als het niks blijkt te zijn. Ik vind het ingewikkelder dat wij echt wel een keer op terreinen zullen komen in onze redactievergadering waar we zeggen van, had de camera daar uitgemoeten? Dat gaat nog wel een keer komen en dat vind ik ingewikkeld. Dat vind ik moeilijk.
Ja, El, is dit geen ordinaire marketingtruc van de regionale omroepen die best in zwaar weer zitten en met een vergrijzend luister- en kijkersbestand te maken hebben om een beetje populair bij jongeren te worden?
Oh, ik denk niet zozeer Facebook is in die zin niet alleen maar voor jongeren. Ik bedoel, iedereen zit tegenwoordig op Facebook. Dus ik denk dat dat niet is. Maar een tweede vraag is marketing in die zin zo erg? Het klinkt een beetje raar voor een publieke omroep en marketing. Maar als het een manier is om je naar buiten, om meer bekendheid, vind ik dat niet erg. Als er ook een andere reden is, dat het een vorm is van, geef meer inzicht in hoe je werkt, hoe je product tot stand komt. Maar die twee dingen kunnen ook prima samengaan.
Mag ik jullie bedanken voor jullie komst. Jullie waren te zien op de webcam trouwens via...
Heel goed.
NPOradio1.nl. Maar konden dat ze jullie van tevoren niet gezegd.
Konden ze meepraten?
Nee, we gaan hier werk van maken. Dinsdagochtend 11 uur. Eerste punt wat ik aansnijd op de redactievergadering van Super. Argos Renzo.
Super.
Renzo is hoofdredacteur van Omroep West en Jaël de Haan, mediaonderzoeker en lid van de Raad voor Journalistiek. We kregen er net een reactie binnen dat er in de reportage in het gesprek sprake was van 6 miljoen nafta in de Frans Schulte. Dat moest uiteraard 6.000 ton zijn. Bedankt voor deze tip, want dat is terecht. Morgen meer onderzoeksjournalistiek bij Reporter Radio. Het gaat over de standpunten van de middenpartijen over Europa en migratie. Straks het nog steeds splinternieuwe programma Radar met Micha Blok. Dit was Argos. Ik wens u een hele goede zaterdagmiddag.
NTO Radio 1.
Nederlandse burgers nemen geen blad voor de mond.
Rotterdam, die denkt, nou, Hoogvliet is een mooi gaatje. Daar kunnen we wel een aantal mensen onderbrengen. Dan zijn wij Zuid de stad kwijt.
En in verkiezingstijd spelen twee onderwerpen een hoofdrol. Vluchtelingen en Europa.
Maar er wordt alleen maar vergaderd en een beetje handjeklap gedaan. Terwijl er kinderen in de modder liggen. Dat is niet Europees, zou ik zeggen.
Hoe verwoorden politieke partijen deze thema's in hun programma's? Reporter Radio zocht het uit.
Op NTO Radio 1.
Morgenavond om 7 uur.
Het nieuws van alle kanten.
Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl. Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen, zoals kinderopvang, rijbewijs, AOW, schoolvakanties en huurwoningen. Dus voor deze en andere vragen, ga naar www.rijksoverheid.nl.
Winternachten, het allermooiste internationale literatuurfestival met schrijvers uit alle windstreken. Winternachten, van 19 tot en met 22 januari in Den Haag.
Bij Citroën word je vrolijk. Van de Citroën C1 bijvoorbeeld, inclusief Bluetooth en airco. Vrolijk word je ook van de zeer zuinige C4 Cactus, met zijn lage gewicht en dus lage kosten. En er is nog meer reden voor vrolijkheid. Want er zijn nu de Happy Days bij Citroën. Met voordeel dat oploopt tot wel €1.750. Kijk voor de Citroën Happy Days op citroën.nl. Citroën.
Vanaf 21 januari door het hele land de Best of ITVA on Tour. Een dagvullend programma met 4 prijswinnende documentaires van het grootste documentairefestival ter wereld. Kijk op itva.nl voor de actuele speellijst.
Zo, doucheplaatsen? Ja, jouw klus verdient een echte vakman.
Ik ben Bea van der Ende, zelfstandig adviseur van Regiobank. Laatst had ik 3 generaties aan mijn bureau. Opa, zijn dochter Ellen en haar zoontje Bas. Of ik voor Bas een zilvervlootspaarrekening wilde openen. Ik dacht terug aan de tijd dat kleine Ellen hier zat, met haar ouders en haar spaarpot. Een bijzonder moment. Regiobank, wij zijn uw bank.
Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl. Haha, kluswebsite, daar vind je echte vakmensen.
Regiobank heeft 530 zelfstandige adviseurs zoals ik. U bent altijd welkom.